Ik hoorde dat het 32 jaar geleden was dat ik hier een keer gesproken heb. Wie was er toen bij?
Ik was erbij.
Twee mensen, jongen. Ik wist het niet eens meer. Ja, dan woon ik nog in Kuzelstaart. Sinds die tijd ben ik nog verhuisd naar Oude Kerk aan de Amstel, naar Aalsmeer en naar Lelystad en nu in Enkhuizen. Dus verhuizen is mij niet vreemd. Ik ben begonnen in Rotterdam, daar ben ik geboren. Verhuisd daarna naar Hendrik Ido Ambacht. En toen naar Arnhem politieschool, Apeldoorn politieschool. Toen naar Papendrecht, politie gewerkt. Toen naar Vianen bij de politie. Toen naar Heijenbroekhoop bij de politie. Ik kwam steeds dichter bij hier. En toen ben ik naar Aalsmeer, Kuzelstaart enzovoort gegaan. En in het jaar 2000 heb ik na 30 jaar politie ontslag genomen bij de politie. En ben ik beroepen door een gemeente in Grotebroek. Als u zegt, waar ligt dat nou toch weer? Dat ligt naast Lutjebroek. Dat weet toch iedereen in heel de wereld waar Lutjebroek ligt. Dat bestaat echt. Daar staat het gebouw van onze gemeente. Dus ik ben uiteindelijk geëindigd, zeg ik altijd maar, als dominee van Lutjebroek. Dat was ooit mijn droom toch, vroeger. Er is in die 32 jaar best heel wat gebeurd. Ga ik u niet allemaal vertellen. Ik heb ter voorbereiding, een paar dagen geleden zei ik, wat is het adres eigenlijk? Toen zei hebt een broeder, maar kijk maar op de website, dan weet je het. En toen keek ik op de website en toen wist ik natuurlijk het adres, maar toen zag ik ook dat er allerlei preken waren opgenomen. En toen zag ik ook dat ik werd geacht te spreken uit Lucas 22, een vervolg. Dat wist ik eigenlijk, misschien was het wel doorgegeven, maar ik wist het niet meer. Dus daar ben ik toen maar ingedoken en daar gaat het ook over vanavond. Maar ik denk, dan zal ik eerst eens even luisteren wat anderen daar de afgelopen tijd van gezegd hebben. Dus ik heb twee preken uit Lucas al gehoord. Eentje van broeder Cor Barthe, die ik heel goed ken. Want wij zijn eigenlijk zo'n beetje samen tot geloof gekomen in Heijenbroekhoop. Daar komt hij ook vandaan, dus die ken ik al heel erg lang, Cor en Barthe. En een ander van de broeder, wiens naam ik vergeten ben, maar die sprak ook over Lucas 22. En die had daar 5 punten over het lijden van de Heer Jezus. Dat kwam uit Urk trouwens, dat herinner ik me nog wel. Ja, ik ben getrouwd met Wilma al 47 jaar, dus dat is een mooi poosje. Door de genade van God zeg ik altijd. Door de liefde van Wilma, want als het aan mij gelegen had, dan had ik alle kanten uitgeslingerd. Daar ga ik het vanavond ook nog wel over hebben. Wat trouw en wat liefde kan zijn. En natuurlijk, ik ben 47 jaar trouw geweest en ik heb 47 jaar van haar gehouden. Maar het is aan God en aan haar te danken dat we zo'n mooi huwelijk hebben. We hebben 4 kinderen, alle 4 getrouwd. We hebben 12 kleinkinderen, waarvan 1 al bij de Heer. Ja, het is al 20 jaar geleden, dus het is wel triest, maar de pijn is wel verzacht inmiddels. En we hebben zelfs al 1 kleinkind wat getrouwd is en die hebben ook alweer een kind. Dus ik ben overgrootvader zelfs. Dus als we net zo'n lied zingen van tot in het verre geslacht of zo, dan denk ik, nou ja, dat overigens mijn jongste dochter is nog in verwachting. Dus ik word ook nog een keer gewoon opa, hoop ik maar. Dat gaat maar door, hè. Hoe doe je dat, zeggen ze dan. Ja, weet je, daar doe je zelf helemaal niks meer aan. Dat gaat vanzelf verder. Je bent ergens om begonnen. Ik moet zeggen, toen ik tot geloof kwam en hij in Boeikop was, dat hadden we 1 kindje. Als ik toen iets zeker wist, is dat ik nooit opa zou worden. Want ja, in 1976, 77 was dat. Toen verwachten wij gewoon aan de komst van de Heer Jezus. Toen kwamen de boeken van Heer Lindsay uit. Toen had Wim Malgoos een boek geschreven over de constellatie van planeten. Toen hadden wij de lessen over openbaring die Arie Kleiner bij ons kwam geven. We waren vol van de komst van de Heer en opa zou ik nooit worden, dat wist ik wel zeker. Dat blijkt dus niet zo te zijn. We zitten nu in 2023, ik ben opa, overgrootvader, ben 69 jaar trouwens. En de Heer is er nog steeds niet, maar ik weet wel zeker dat hij 46 jaar dichterbij is dan 46 jaar geleden. Wat ik verder ook vanavond verkondig, dit is in ieder geval waar, toch? Ik vond het wel mooi dat die broeder begon met dat prachtige stukje. Ik wil nog wel even weten waar ik dat kan vinden, want dat ga ik zeker ook een keer gebruiken. Ja, graag, heel graag, want ik heb dat nog nooit gehoord. Ik vind het echt prachtig. Ik heb zelf al een heel klein boekje geschreven daarover, toevallig, heel kort geleden. Daar staan die letters op, JHWH, dus dat vond ik sowieso dubbel mooi. Ja, Yahweh wordt gezegd, of Yahweh, Jehovah worden sommigen ook. Het is, we voegen daar nou eenmaal klinkers aan toe. Maar het is heel mooi, het zijn inderdaad allemaal ademklanken. Bijna onuitspreekbare klanken. He, zoals bijvoorbeeld geopend, daar zit een stukje tussen, tussen de E en de O. Maar die hoor je wel, maar die zeg je niet geopend. He? Nou, zo zijn eigenlijk al die letters. Dus ik heb hier al dikwijls over gesproken, over wat het onderwerp van dit boekje. Het is best een beetje, misschien ingewikkelde stof, maar aan de andere kant ook wel weer. Ik vind het ook weer heel bijzonder wat ik heb mogen ontdekken. En er staat voorin, de tekst is geheel voor eigen rekening. U moet mij vooral niet geloven. Maar kijk na of deze dingen al zo zijn. Er staat iets in wat ik denk ik van de Heer heb mogen zien, wat ik nog nooit ergens anders heb gehoord. Ik ga daar niet over spreken vanavond. Als u wilt, kom ik daar nog wel een andere keer voor terug. Maar ik heb wel een paar boekjes neergelegd. Ze kosten een vrijwillige bijdrage. Je mag ze voor niks meenemen. En je mag er ook 100 euro voor geven en alles daartussenin, zeg maar. Weet je wel, dat net wat je op je hart hebt. Nou, dat is genoeg inleiding. Dan gaan we kijken naar Lucas. Want de broeder zei vanavond wel, laat het niet Simon zijn eigen woorden zijn. Toen denk ik, nou gelukkig niet, want ik ga het vanavond wel over Simon hebben. Namelijk over Simon Petrus, want daar gaat dit stukje over. En die eigen woorden van Simon, dat waren niet van die hele beste woorden daar. Hè. Ik ken de mens niet en hij zwoer, hij vervloekte eigenlijk bijna God. En hij zei, ik weet helemaal niet wie dit is. Wie, hè. Dus als het Simon zijn eigen woorden zijn, dan is het niet zo best vanavond. Simon betekent overigens hij die hoort, of de horende. Dus het zit ook in het woord Shema, van Shema Israël. He, hoor Israël, hoor de Heer, onze God is een enige God. Dus ik vind het een mooie naam en ben blij met die naam. Lucas is sowieso ter inleiding. Ik denk, ik ga die andere twee preken even horen, maar ik heb natuurlijk niet alle hoeveel preken zijn er al geweest hier over Lucas. Heel veel. Ja, dus ja, ik heb niet allemaal kunnen luisteren, maar ik denk, ik doe toch een heel klein inleidingje weer, omdat ik Lucas toch wel wil plaatsen, weet je. Er zijn 4 evangeliën, en soms vraag je af, waarom zijn er nou 4? Nou, die hebben alle 4 een verschillend doel. Die willen alle 4 eigenlijk een verschillend publiek ook bereiken. Natuurlijk zijn ze alle 4 ook voor ons, en we mogen heel veel uit leren. Maar het evangelie van Matthäus is echt het evangelie van het koninkrijk. Dat is voor de Joden geschreven. Matthäus grijpt dan ook voortdurend terug op de profetieën, gelijk geschreven staat. En dan laat hij zien dat Yeshua, de Messias, Jezus, de voorspelde Messias is. En dat hij voor Israël gekomen is. Het geslachtsregister wat je vindt in Matthäus begint ook bij David. Hè? Daar gaat hij 3 keer 14 geslachten van uit. Dan krijg je Marcus. Dat tekent de Heer Jezus als de dienstknecht, als een slaaf. Als hij die gekomen is gewoon als eigenlijk is Marcus maar het basisevangelie, maar daar heeft Jezus geen afkomst en nauwelijks een einde. Daar staat ook geen geslachtsregister in. Een slaaf heeft ook geen geslachtsregister. Dat is best heel, ik was een kort geleden nog in Curaçao en in een museum met een slavenregister en dat is heel bijzonder, dan zie je die man die me rondleidde was ook afkomstig van slaven die daar gekomen waren. En dan zag je zijn geslachtsregister en dat eindigde bij meneer Koeiman. Nou, dat is natuurlijk nooit zijn grootvader of wet over grootvader geweest. Dat moet een of andere Nederlander zijn geweest. En daar stopt het dan. Verder weet hij niks, de rest is weg. Nou, zo is de Heer Jezus ook zonder geslachtsregister in Marcus. Matthäus, Marcus, dan krijg je Lucas. Lucas is, daar wordt de Heer Jezus echt omschreven als de zoon des mensen. Voor de hele mensheid. Voor ons, voor de hele wereld. Lucas is wellicht ook de enige niet-Jood die in de Bijbel heeft geschreven. Alhoewel dat nog een beetje betwijfeld wordt. Maar daar is het de zoon des mensen. En daar gaat het geslachtsregister dan ook terug tot Adam. He, dat wordt pas een paar hoofdstukken later in Lucas beschreven. Maar de zoon van Adam, de zoon van God. En zoals de eerste Adam is, zo is hij de tweede Adam. Dat is een evangelie wat voor de totale mensheid is geschreven. En het is ook bijna op een wetenschappelijke manier geschreven. Lucas was ook een wetenschapper. En dan Johannes, het 4e evangelie. Daar wordt de Heer Jezus beschreven als de Zoon van God. Daar heeft hij wel een geslachtsregister, maar dat is heel kort. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het is dus de Zoon van God. En zo wordt hij daar ook beschreven met Steeds weer de woorden van ik ben het brood des levens, ik ben de ware wijnstok, ik ben. Hè, dat ik ben, dat is eigenlijk ook weer de samenvatting van dat JHWH, JHWH in het Hebreeuws, waar Jezus op teruggrijpt en dan laat hij zien dat hij werkelijk God is. Nou, we zitten nou in het evangelie van Lucas. Natuurlijk kun je hier en daar wat vergelijken met de andere evangelie waar soms iets anders weer geschreven staat. Niet per se anders, maar wel meer. Maar we gaan eerst hier kijken. Daar gaat het eigenlijk om de verloochening van Petrus. Dat is tenminste wat op de website stond. Ik ga dat eerst maar voorlezen en dan daar dingen over zeggen. Daar staat, ik lees de herziende Statenvertaling. En dat is Lucas 22, vers 54. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. Ik ga daar vanavond niet heel erg op in, maar dat alleen al is, hè, dat is wat Jezus tekent vlak voor zijn lijden en sterven. Hij wordt steeds genomen, hij wordt meegenomen en ze pakten hem. Ze deden maar wat ze wilden met hem en hè, dat is wat steeds gebeurde. En Petrus volgde op een afstand. Toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en ze samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei met haar ogen op hem gericht, hé, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken u niet, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, hé, ook jij bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar hij zei, mens, ik weet niet wat je zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Dat is eigenlijk het stukje. Niet zo'n mooi stukje over Petrus. Er staat in het laatste stukje daarvoor, de laatste tekst daarvoor, dit is uw uur en de macht van de duisternis. Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, u kon mij zien, ik was overal, hebt u uw handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Je zou kunnen zeggen, daar openbaarde de duisternis zich op het allerhoogst, want dat was een, Corbarte zou gezegd hebben, een zandloper, of een zandkorrel in de zandloper met een hoofdletter. Maar dat was het moment waarop de definitieve beslissing ging vallen, waarop Jezus het oordeel zou ondergaan, zijn leven zou geven, waarna hij zou kunnen zeggen, het is volbracht. En het is daadwerkelijk volbracht na zijn opstanding natuurlijk. Als hij alleen voor ons gestorven was, dan waren wij nog in onze zonde, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Maar hij is niet alleen gestorven, hij is ook opgestaan uit de dood. Dat is ons getuigenis, ook in deze tijd. Dat Jezus bestaan heeft en dat hij een keer gestorven is, dat wil nog wel 70-80% van de mensheid geloven. Dat het een historisch persoon was. Maar dat is niet ons getuigenis. Natuurlijk, we wijzen op het kruis van Golgotha. En we geloven dat hij daar zich overgaf. Dat hij het ervoor over had om zich aan ons te geven. Het zich allemaal te laten gebeuren. Want daar moet je eens even aan denken. Hè? Dat hij dus midden in die menigte daar ging. In die menigte, die mensen daaromheen. Die riepen allemaal kruis hem, weg met hem. Wat moet er door hem heen gegaan zijn? Al die mensen die hem altijd in de tempel hebben gezien, die hem gelovig volgden, die van de broden hebben gegeten, die wonderen hebben gezien. Nou, ik weet niet wie er allemaal bij waren, maar er zullen ook dat soort mensen, wij hadden er kunnen staan, zal ik maar zeggen. En dan, want je zegt dat overkomt mij niet, maar dat overkomt blijkbaar, en zien we hier vanavond, iedereen. Toch? Zelfs Petrus. Maar misschien denk jij gelijk, of denkt u, als ik toevallig alleen jij zeg, bedoel ik ook u, als je liever u hoort. Maar misschien denk jij van, ik doe daar niet aan mee. Maar dat zei Petrus ook. Want Jezus had gezegd van, er komt een moment, Petrus, waarop je mij gaat verloochenen. Er staat in Lucas 22 vers 31. En de Heer zei, Simon, de Satan heeft u alle opgeëist. Oude taal is zeer begeerd te ziften als de tarwe. Heeft u alle opgeëist om u te ziften als de tarwe. En wil je schudden, doorheen halen. Maar ik, dat is trouwens wel geweldig om te weten. Hè? Van tevoren zegt Jezus dat al. Ik heb er in mijn leven al zo dikwijls wat aan gehad. En ben ook daarom blij geweest dat ik Simon heette. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat heeft hij niet alleen voor Simon Petrus. Geloof ik vast en zeker. Dat heeft hij ook voor mij. En niet alleen voor Simon, maar ook voor Gerrits bijvoorbeeld. Al steelt hij als de raven. Dat komt altijd bij mij op. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Maar een oud liedje, dat kent bijna niemand meer natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als u tot inkeer, als u weer tot bekering komt. Ik denk, Petrus, waar gaat dit over? Ik volg toch urenlang. Nee, als je tot bekering, als je tot inkeer komt, als je teshuva hebt gedaan in het Hebreeuws, als je tot inkeer komt, versterk dan uw broeders. Waarmee? Met een hoogstaand woord van, ik ben Petrus en ik doe nooit iets fout, ik ben de beste van de wereld en luister, ik ben de voorganger hier, ik ben zelfs paus, ik ben onfeilbaar. Nee, daar hou ik niks van. Dat moest hij namelijk nog leren, hoe hij de broeders en de zusters overigens kon versterken. En dat is wat Jezus hem gaat leren hier. Hoe kun je nou de ander versterken? Door er boven te gaan staan? Of door te zien dat je ook maar gewoon een mens bent. En kan afvallen. En kan zondigen. En dat het mis kan gaan. Maar Petrus, die gelooft dat dan niet. Die corrigeert Jezus als het ware. En die zegt, Heer, ik ben bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Alles voor u. Alles. Nou, misschien heb jij dat ook wel eens gezegd. En misschien denk je dat nu ook wel. Ik zal niet van mijn geloof vallen. Ik hou vol. Tot het bittere eind. Ik hou het vast. Ik blijf het geloven. Al is ook de hele wereld tegen. Ja, dat kan. En toch gebeurt het zomaar, hè. Weet je, ik dacht dat vroeger bijvoorbeeld als ik die verhalen hoorde over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben natuurlijk maar 8 jaar na die oorlog geboren. Ik denk dat er weinig, ja, zijn die een paar mensen misschien die net in die oorlog geboren zijn, maar met weinig actieve herinneringen nog natuurlijk. Maar ik dacht van, ik zou nooit meegegaan zijn. Ik ging in het verzet. Ik zou, je laat dat toch niet gebeuren en zo. Maar ja, weet je, ik heb de afgelopen jaren wel gevoeld. En hoe je nou ook over de situatie van de afgelopen jaren denkt. Maar je zit zomaar ergens in een gang waar je toch mee gaat. En je laat manipuleren. En je denkt van, waar zit ik nu eigenlijk? Waar zit ik nu eigenlijk in? 2 jaar geleden waren er een broeder en een zuster. De broeder is inmiddels overleden. Die waren 65 jaar getrouwd. En dat was net het begin van die coronatijd. En hij was opgenomen in een verzorgingstehuis, omdat hij licht dementerend was. En zij mochten niet eens bij. En dan stonden we buiten met de gemeente op 50 meter afstand, stonden we ze toe te zingen. En ik denk, hoe kan dit? Hoe is het zover gekomen? En waarom doen we dit? Nou ja, goed. Ik laat het daar even bij. Maar toen dacht ik, zie je, zo gaat dat. Je gaat zomaar mee in een verhaal. En je moet wel. En je stapt niet zomaar uit. En je zegt van, ja, maar dit laat ik niet gebeuren. Nou, Petrus die zegt ook, al zouden ze ook allemaal u verloochenen. Ik niet. Ik ga met u de gevangenis in. Ik laat me desnoods martelen. Maar hij zegt, Petrus, ik zeg u, de haan zal vandaag beslist niet kraaien. Voordat u 3 maal geloochend hebt dat u me kent. Dus het eerste wat Petrus had. En dat zou ik ook mee willen geven aan ons en mijzelf. Want ik ben net als jullie, hè, ben gewoon maar, ik sta hier toch te spreken en jullie te luisteren, maar ik ben ook maar Simon, snap je? Dus ik zou willen meegeven aan ons van, wees niet overmoedig. Zeg niet, dat zal mij nooit gebeuren. Ik ben zo'n krachtig gelovige, ik blijf altijd. Want daar begon Petrus' val eigenlijk. Hij moest later de broeders en de zusters gaan versterken en gaan leren. En dit heeft hij zich herinnerd. Daar begon zijn val. Dat hij hoogmoedig was. Dat hij zei van, ik zal het wel eens doen. Nou ja, goed, de vorige keer hebben jullie gehoord hoe die discipelen natuurlijk in slaap vielen. En je kunt nog niet 1 uur met me waken. Dat is allemaal al verteld, dus daar ga ik allemaal niet op in. Slapen, dat is heel eenvoudig. We kunnen ook nu slapende, de kerk van Laodicea, die was ook slapende, weet je wel. Lauw, niet wakker. En ik zou zo graag willen dat de kerk nu wakker werd. Dat elke broer en zus in Nederland wakker was. Dat we zouden zien wat hier ook staat. Dit is het uur en de macht van de duisternis. Maar dat is dus de tweede fout van fout, ja, weet je, het tweede wat de discipelen gebeurt. Het eerste was dat Petrus zei van, het zal mij niet gebeuren. En het tweede was dat hij in slaap viel. Dat kan ons ook gebeuren. Petrus gebeurde het, kan ons ook gebeuren. Mij ook gebeuren. Ik denk, nou ja, heel goed, slaap maar, weet je. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Wat gebeurt er om ons heen? Zien we het eigenlijk nog wel? Zien we daar ook de tekenen van de komst van de Heer in? Zien we dat de wereld bezig is, dat de Satan zelf, de duivel, de oude slang, de draak, het beest, hoe je het ook noemen wil, maar dat hij bezig is de macht over deze wereld te grijpen en dat hij hem eigenlijk al zo'n beetje heeft, dat hij overal zijn camera's heeft staan en zijn artificial intelligence en dat er nog even en dan zit het onder onze huid, weet je wel, zegt ook Harari bijvoorbeeld, weet je wel, en allerlei mensen, wetenschappers van deze tijd, wij worden mensen die half mens, half machine zijn, en sterker nog, de bots, de robots, die gaan het van ons overnemen. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord, maar van de chat gap, dat is een wonder. Dat is echt een wonder, nu al, hè. Je kan het zo proberen op je eigen smartphone, kan je inloggen, accountje maken, heb ik gedaan. Ik heb een paar dagen geleden nog geschreven, schrijf een romantisch gedicht voor mijn vrouw Wilma, die moeder en oma is en 66 jaar. Wow, er komt toch een gedicht uit? Toen dacht ik, ik zal nog iets anders doen. Ik moet preken over Lucas 22. Schrijf een preek over Lucas 22, vers zoveel tot zoveel, de verloochening van Petrus. Voet! 2 pagina's, komt er zo uit. Een preek die je zo kan voorlezen. U gelooft het niet? Probeer het zelf maar. Echt. Dat is nog maar het begin. Dat is nog maar het begin, weet u. Dat gaat verder. Die bots, die robots, die hebben dadelijk een IQ niet van 130, maar van 3030. En die zijn dan wel zo geprogrammeerd van, je moet de mensen geen kwaad doen en zo, maar ja, weet je, denk je dat ze daar op de duur naar luisteren? En er zijn wel een paar mensen die daar macht over hebben, maar het is een hele, hele duistere wereld. Het is een wereld waarin Satan op allerlei manieren de macht aan het overnemen is. En waarop dat woord van God absoluut belachelijk wordt gemaakt. Absoluut wordt weg, bijna verboden, hè? Mag je nou tegenwoordig nog zeggen dat je niet mee wil doen met de LHBTQ+ beweging? Dat je niet woke bent? Dat je niet tegen iemand hij wil zeggen als die zij is? Of dat je, mag dat nog? Hier mag het nog net, het wordt opgenomen, het is bijna eng, want ja, dadelijk luistert iemand het en dan wordt je erom veroordeeld. Het kan zomaar gaan gebeuren. Er zijn al stemmen opgegaan dat je de Bijbel eigenlijk moet verbieden. En wat ik hier zeg, hè, dit is dan nog een samenkomst van een religieuze samenkomst. En daar hebben we nog vrijheid om te spreken. Maar dan mag je zomaar de plein niet meer zeggen, hoor, buiten. Echt niet. Dus dat is verboden, dat kan niet. Dadelijk komt het in artikel 1 van onze grondwet. En dat, nou ja, dus, ik hoef het niet donkerder te maken dan het is. Maar zie het. Zie dat het gebeurt, dat het om je heen gebeurt. Niet om bang te worden, maar om te zien wat er gebeurt. Niet om in angst weg te rennen en niet om te denken, ach ja, ik ga een poosje slapen en als ik wakker word is het wel over. Nee, bid voor elkaar en voor je kinderen en voor je kleinkinderen en voor je achterkleinkind in mijn geval. En weet je, dat mogen wij, die bevoegdheid hebben wij. Ik geloof dat wij dat mogen doen. Wij moeten niet alleen maar bidden, Heer, breng ze tot geloof. Dat mag ook natuurlijk, het is het fijnst als ze tot geloof komen. Maar ik breng elke dag alle namen van mijn kinderen en kleinkinderen en mijn achterkleinkind onder het bloed van de Heer Jezus. En dan zeg ik van, alsjeblieft. En u hebt gezegd dat u voor ze zult zorgen. En ik stel ze onder het bloed van de Heer Jezus en ik vertrouw op u. Of ze nou geloven of niet. En ga het maar doen. Je zult zien dat er dingen gaan gebeuren. Echt. Echt. En je mag dat doen. En je mag dat trouwens ook nog voor vrienden en bekenden en buren en wie dan ook doen. Maar wij hebben een priesterlijke taak. Wij zijn een priesterlijk koninkrijk, zegt Petrus. Er staat hier Petrus, 2 Petrus. Maar wij zijn een priesterlijk geslacht. En wij mogen die priesterlijke taak uitvoeren. Ja, maar mensen moeten toch de Heer Jezus aannemen en anderen. Ja, dat zal allemaal ook wel. Ik geloof dat mensen die de Heer Jezus aannemen en die hem als verlosser erkennen en die opnieuw geboren zijn en de Heilige Geest ontvangen hebben, die weten het, dat ze naar de hemel gaan. Wij, dan zijn we een soort van eerstelingen. Dat is fantastisch. Maar dat betekent niet dat wij niet onze kinderen onder het bloed mogen stellen. Dat mogen wij zeker. Job deed het elke morgen. En ze gingen toch dood allemaal. Ja. Nou, maar breng ze elke morgen bij de Heer Jezus. Dus ga niet slapen, maar wees wakker in deze tijd. En verheug je. Maak mensen niet bang, maar geef ze moed. Geef je kleinkinderen ook moed. Zeg niet alleen maar van, er wordt niks met deze wereld. En ja, over die bots kan ik wel steeds vertellen. En over de antichrist en zo, weet je wel. Maar geef ze ook moed. Zeg dat ze lekker mogen studeren. En dat ze moeten zorgen dat ze van alles weten. En dat ze goed mogen zijn in sport. En dat ze aan de toekomst mogen denken. Want dat mogen ze ook. Weet je, we zijn soms ook een beetje te... Als oudere christenen, weet je, heb je opa weer. Zeg, de Heer Jezus komt terug. Ja, dat zei die 46, ja, toen waren zij er nog niet, maar dat zei die 46 jaar geleden ook. En nou weer. Ze mogen moed houden, echt op. Ze moeten leven in deze wereld, maar wel bewapend zijn. En gesteld onder het bloed van de Heer Jezus. Dus dat is 2, bid. Wees niet hoogmoedig, bid. Dat is het tweede wat Petrus dus eigenlijk vraagt, hè. Want dit is het uur en de macht van de duisternis, hè. Dat is er. Nou, dan wordt hij gevangen genomen. En ze brachten hem in het huis van de hoge priester. En hij volgde op een afstand. Ik zeg niet dat ik dat niet zou doen. Ik ga hem niet beschuldigen. Ik zeg nu, hey Petrus, hoe kan je nou op een afstand volgen? Maar het staat er wel, hè? Niet voor niks, op een afstand. Ik bedoel, wij mogen ervoor staan wat we geloven. We hoeven niet te zeggen, we nemen er een beetje afstand van. Nee, bid God om kracht dat je er echt voor mag staan. Dat je je niet warmt aan het vuurtje van de wereld. En dat je niet zegt, nou ja, we hebben het daar ook gezellig. Je mag daar best gaan zitten. Tuurlijk, je mag overal komen. Overal. Maar weet dat Jezus in je leeft. Dat de Heilige Geest in je leeft. En neem hem mee en houd die niet op afstand. Zeg niet, nou ja, ik zit nu in de kroeg en dan zet ik Jezus even opzij als hij daar al komt. Hè. Van mij mag je daar komen hoor, dat is allemaal niet het punt. Maar zet dan niet Jezus opzij, maar laat hem meegaan naar binnen. Dat scheelt sowieso voor je eigen drankgebruik en ten tweede over je eigen spraak. Echt. Als hij niet meegaat, ik heb hem zat in mijn leven buiten de deur gezet en ging ik toch lekker een biertje drinken in de kroeg. Het is al een tijd geleden, zeg ik er eerlijk bij, maar het gebeurde wel. Ja, en dan als je hem vergeet, joh, dan... Ik geloof dat Corbart het daarover had. Dat bedringt u niet, want daarin is de losbandigheid. Toen dacht ik, Cor. We hebben wel eens samen een neusje zitten drinken daar aan een Nijmegen. Maar we zijn nooit losbandig geworden. Nee. Maar goed, het kan, hè. Dus wees dicht bij Jezus. Hij gaat in hun midden zitten. Hij voelt zich daar, denk ik, niet helemaal op zijn gemak. Maar hij zit er wel en als hij erop aangesproken wordt dat hij volgeling van Jezus is, dan blijkt hij toch meer bij hen te horen dan daar. Want dan roept hij, wat? Matthäus zegt dat hij zelfs Gods naam vloekt, hè. Dus dat hij zegt, GVD, ik ken hem niet. Dat kan toch niet, Peter? Ja, dat deed hij wel. Niet die vloek natuurlijk, dat is een typisch Nederlandse vloek, maar iets anders. Ik ken hem niet. Nooit van hem gehoord. Jeetje, denk je dat ik een christen ben? Ah, joh. Ga toch gewoon, nee. Nee, ik moet van mijn ouders wel mee. Of, nou ja, dat hebben wij allemaal niet meer. Maar dat zeggen de kinderen dan soms, weet je wel. Of ja, het is eenmaal mijn gewoonte. Of ik doe er wel eens wat aan. Of dat soort dingen. Weet je, hou vol. Wees krachtig, maar zorg dan ook dat je bewapend bent. He, dat je... ja, ook daar had Cor het over. De helm des heils en zo. Dat is ook allemaal waar, maar... Dus weet dat je geheiligd bent, maar bewapend betekent ook, ken dat woord van God, maar ken ook de wapens van de tegenstander. Hè? Weet wat ze zeggen, wat ze doen. Weet over die bots die preken schrijven. Weet over de artificiële intelligentie die eraan komt. Weet over de kunstmatige mens. Weet over wat ze doen. Zorg dat je er met je kinderen over kan praten. En met je kleinkinderen en met de omgeving. Dat ze niet denken, ja, die is gewoon hartstikke gek, want die leest alleen maar in de Bijbel. We moeten weten wat er gebeurt. Daarom hebben we ook jonge mensen, jonge mannen, jonge vrouwen nodig die daarin studeren, die dat weten, die dat kunnen, die dat zelfs ons weer kunnen uitleggen. Weet je, vroeger liep ik voorop met de computer, nou loop ik achteraan. Mijn eerste computer was een Tulip zonder harde schijf met twee van die zachte floppy disks. Want die had je niet nodig, zeiden ze. Dat was alleen voor de professionals. Ik was gek op dat ding. Ik begon gelijk programma's te schrijven. Ik ben daar best goed in geworden, in DBase vroeger. Allerlei programma's, ook voor de politie geschreven. Dus ik liep voorop. En ik heb het mijn kinderen verteld, wat Escape was en wat Enter was. Ik kwam er een keer nog naar. Pap, Escape of Enter, riep er dan een van boven naar beneden. En mijn vader die zegt, waar gaat het over? Ja, dat gaat over de computer. Maar nou loop ik echt achter, hoor. Ik weet nog wel een beetje, maar niet echt meer. Snap je? Weet wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Hoe het systeem werkt. Zodat je daar de wapenen van het woord op een goede manier bij kan gebruiken. Want als je dat niet weet, kan je het ook niet gebruiken. Dan kan je de tegenstander niet aan. God is met ons. De helm des heils. En aan het van het geloof enzovoort. Maar wel ook weten. Bereid je voor. Nou, dat. Nou, dan. Op een gegeven moment gaat hij hem verloochenen, tot drie keer. Daar kan ik dan de nadruk op blijven leggen. Drie keer zegt hij, ik ken hem niet, met vloeken erbij en zo. Ja, dit is Petrus. Simon Petrus. Ik moest een paar maanden geleden, ik werd een paar maanden geleden ergens anders uitgenodigd om te spreken. In Rijnsburg, buiten, voor Hungry Man heette dat. Hungry man, maar alleen maar mannen. En dan moest ik spreken over heiligheid. Hadden ze gevraagd. Heiligheid. En toen ben ik ook gaan zoeken in de Bijbel. Ook, maar goed, ik ken hem ook al wel een beetje, die Bijbel. En zei, weet je, ik ben gaan zoeken naar een heilige in de Bijbel. Wie was er nou, in het Hebreeuws is dat een tzaddik, een heilige. Wie was er nou heilig? Ja, Abel misschien nog net. Daar heb ik niks van kunnen vinden wat hij verkeerd deed. Maar hij had ook niet zoveel kans. Hij was dood voordat hij heilig kon worden, snap je? Dat, ja. Maar daarna, een bende, was Noach heilig? Nou, had de preek van Corbatten niet gehoord, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, hij lag dronken in zijn tentje en zijn zonen die moesten erom lachen. Heilig? Nee. Ja, wie dan wel? Abraham? Die zei, ja, deze vrouw is mijn zus, hoor, en dat heb ik eigenlijk verder niet zoveel. Nee, ja, die kan ik ook niet als voorbeeld nemen. Ja, Isaac, die deed gewoon zijn vader na. Jacob, nou, liegen bedriegen. Ja, wat dan? En Richter dan? Simpson? Ook niet echt. Beetje rokkenjager, denk ik altijd bij Simpson. He, toch? Achter de vrouwtjes aan. En daar ging het helemaal mis mee. Wel de Heer dienen, zeker. En uiteindelijk in de Heer gestorven. Is een enorm machtig kinderbijbelverhaal. Omdat hij die pilaar omver drukte. En mijn ziel sterft met de Filistijnen. Ja. Nou ja, dat. Dat was dan zijn leven. David dan, zo'n koning. Heilig. Ja. Hier en daar wel, maar soms ook niet, hoor. Hè? Die liep op het dak van zijn huis. En die zag daar Batseba. En die denkt, hoe niet kijken. Die ging weer naar binnen, maar de volgende avond tikte die weer in www.porno.nl. En niet kijken, ja, ik keek weer. Jeetje. En uiteindelijk zegt hij, weet je, laten we eens een kopje thee drinken. Zo begint het, hè. En voor hij het wist, had hij overspel gepleegd. En moest hij ook de man nog loezen. Moordenaar, overspelig. Dus ja, die kon ik ook niet als voorbeeld. Wie was er nou wel? Mozes? Mozes was uiteindelijk de meest zachtmoedige man op aarde geworden. Maar ja, daar moest hij wel 80 jaar over doen. Hij had eerst een Egyptenaar doodgeslagen. Is op de vlucht gegaan. Deed niks meer aan God. En uiteindelijk krijgt hij gelukkig die naam JHWH, weet je wel. Dat, ja, toen was hij trouwens nog niet heilig. Want uiteindelijk deed hij niet wat God deed. En sloeg hij op de rots in plaats van te spreken. En hij kwam het beloofde land niet in. Dus vind nou maar eens een heilige. Ja, er is er één. Er is er één, weet je, toen Jezus aan het kruis hing, dat gebeurt niet zoveel later hierna, was er een Romeinse hoofdman, en die stond erbij, een Romein, hè, en die zei, waarlijk, deze man was Gods zoon. Deze man was een tzaddik. En dat was hij ook. Was één heilige. Yeshua de Messias. is heilig. Hij is ons alles gelijk geworden, zonder de zonde. En daarom kon hij ons ook redden uit die zonde. Daarom kon hij ons ook vernieuwen. Daarom kon hij ook zijn plan volvoeren. Weet je, dat plan, dit heet het plan van JHWH. Wat is er nu eigenlijk aan de hand en waarom overkomt ons dit alles? Ik geloof dat plan is nog zoveel groter dan dat we eeuwig mogen leven. Ik heb daar zo mee geworsteld. En ik denk, ja, oké, mooi, we hebben allemaal gezondigd. Ik ben boos geweest op Adam vroeger. En jullie ook allemaal? Ik denk, had toch een beetje fikken van die, toch? Had God gewoon gehoorzaamd en nou zitten we allemaal in de ellende omdat jij dat gedaan hebt. Ja, zei de dominee dan en mijn vader. Maar jij zou het ook gedaan hebben. Ja, dat wist je maar niet. Maar ja, maar waarom heeft God dat nou allemaal toegelaten? Waarom is dat nou allemaal gebeurd? Waarom is het hier aan begonnen? En dan moest Jezus voor onze zonden sterven. Oké, dan was er weer vergeving voor een aantal mensen die in hem geloofden. En die mochten dan dadelijk opstaan en eeuwig leven. En dan werd de aarde weer een paradijs. Ja, en waarom dat hele tussenstuk dan? En daar hebben wij het dan allemaal over, weet je wel. Ik geloof ook in de opname van de gemeente, en 1000 jaar, daar geloof ik allemaal in. Maar dan nog, waarom dat allemaal? Wat is nou uiteindelijk zijn doel geweest? Nou, ik geloof dat weet je, ik heb daar iets over opgeschreven daarin. Zijn doel is geweest om niet alleen Israël en niet alleen de gemeente, maar de hele mensheid, figuurlijk dan natuurlijk, als metafoor gesproken, maar zo spreekt de Bijbel erover, tot zijn bruid te nemen. God heeft zichzelf als het ware gedeeld in de Zoon, is vlees geworden, is mens geworden. En zijn allereerste bedoeling was om de mensen tot zijn bruid te nemen. Dat wil zeggen gemeenschap met de mens te hebben en dat die twee tot één zijn. En wat gebeurt er dan? Dan ontvang je de goddelijke natuur, toch? We zijn naar Gods beeld geschapen, maar we hebben nog niet de goddelijke natuur. Ja, wij wel. Dat zegt Petrus weer. Misschien is het wel dit. 2 Petrus 1, nee, vers 2 of 3 staat het, geloof ik. Dat we deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat is ook Gods bedoeling geweest, ooit. Paulus die geeft het in Efeze 5 als voorbeeld. Dit geheimenis is groot, maar je spreekt met het oog op Christus en op de gemeente. Dan heeft hij het over de gemeenschap tussen man en vrouw. Hè? En dan gaat het over de gemeente, maar ik denk dat het zelfs over de hele gemeenschap van mensen gaat. Dat we in hem één mogen zijn. Dat het einde dus meer is dan het begin, snap je? We gaan niet terug naar het paradijs en dan zeggen, nou weer lekker lui lang leven. Dat lijkt me ook helemaal niks aan om dan eeuwig te leven en met lammetjes te spelen en appeltjes te eten. Want ik bedoel, een vakantie is voor 4 weken leuk. Maar ik vind eeuwig wel heel, heel, heel lang. Snap je? Voor zover je over lang kan spreken. Dus daar moet toch iets groters. God heeft een groter plan dan dat met ons. Nou, dat geloof ik echt dat eraan komt. En dat meen ik ook een beetje aangetoond te hebben vanuit de Bijbel, maar onderzoek dat zelf maar. Ik wil nog wel eens terugkomen om dat uit te leggen ook. Maar dat is Gods bedoeling, daarvoor doet hij het. En hij laat niet varende werken zijn handen. En natuurlijk, helaas, vreselijk, pijn, verdriet is er. En helaas zijn er mensen die uiteindelijk verloren zullen gaan, die zijn er, die in de poel des vuurs komen die voor de duivel en zijn engelen bereid is. En natuurlijk, als we nu de Heer Jezus leren kennen, dan mogen we weten dat we nu al bij hem horen en dat we die goddelijke natuur hebben. Maar zijn plan is veel groter. Zijn plan is veel groter. Echt. Die Satan gaat niet winnen. Die gaat niet winnen. Ja, die neemt wat sprokkelhout mee hier en daar misschien. Maar die gaat zelf met de mensen die hij over de streep getrokken heeft het eeuwige vuur in. En weg. En wat er daar gebeurt, nou ja, dat laat ik dan maar aan God over. Weet je, daar ga ik nu ook niet te veel over zeggen. Maar ik heb voor vanavond in ieder geval de bedoeling gehad en nog om te zeggen, laten we ons nou maar niet boven Petrus opstellen. Petrus moest zijn broeders en zusters gaan versterken. Waarmee? Met zijn zwakheid. Niet met zijn kracht. Paulus zei het later ook, als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Moet ik roemen in wat ik kan? Ja, ik heb heel wat te roemen. Fariseeën, opgeleid in de wet, getrouw, altijd fantastisch geweest. Maar ja, wel de gemeente vervolgd. Ik ben de grootste van alle zondaren. Dat hebben ze allemaal moeten leren. Allemaal. Simson, David, Mozes. Allemaal hebben ze het geleerd dat ze niet kunnen roemen in eigen kracht. Maar dat we alleen alleen mogen roemen in God. En dat hoe meer we roemen in eigen zwakheid, hoe groter God wordt. Weet je, ik zei in het begin, en daar ga ik ook maar mee eindigen. We zijn 47 jaar getrouwd. En dat ligt aan God en aan Wilma. Ja, natuurlijk, ik heb zelf ook keuze gehad. Maar het had heel makkelijk. Het is gelukkig, dat durf ik met de hand op mijn hart te zeggen. Ik heb nooit overspel gepleegd. Nooit daadwerkelijk. Ik ben nooit met een andere vrouw naar bed geweest of zo, weet je wel. Goddank. Want jeetje, wat zou je daar je hele leven spijt van kunnen hebben? Als dat, ook daar is vergeving voor, hoor. Zeg ik voor de mensen waar dat wel mee heeft plaatsgevonden. Er is overal vergeving voor. Maar door Gods genade heb ik dat nooit gedaan. Maar het is wel eens dichtbij geweest. Het had gekund. Snap je? Het had gekund. Mijn vlees is soms wel heel zwak geweest. Ook na wedergeboorte zelfs. Het had gekund. Het is niet gebeurd. Goddank. God heeft mij een vrouw gegeven al heel vroeg. Dat was ook zo nodig. Ik was 19 jaar en toen Wilma was 16. En toen ontmoetten wij elkaar. Toen had ik geloof ik al vijf keer verkering gehad. En het zou totaal mis met mij gegaan zijn. Ik kwam er op een gegeven moment achter van, nou, de meiden vinden mij wel leuk. En dat dacht ik als jochie niet. Ik dacht altijd van, nee, ik ben niks waard. En ineens kom je erachter. En dan zou ik totaal... Ik stond op het punt om... Toen had je al die kapingen bij de politie. Weet mensen misschien nog van de Palestijnse... En de kapingen. En dan moest er op elk vliegtuig moest er een politieagent mee gaan vliegen. Ja, ik stond... Dat leek me schitterend. De hele wereld houden. China, Peking, noem maar. Overal ging je naartoe. Als ik later hoorde wat daar gebeurde, die ene politieagent, ja, die ging met die hele crew, met al die mooie stewardessen in één hotel, dat werd 's avonds orgies. En ja, orgies, dat is veel gezegd, maar dat ging nog wel eens een beetje mis, zal ik maar zeggen. En toen kende ik de Heer nog niet echt, ik was wel christelijk opgevoed, maar dat had met mij ook hartstikke mis kunnen gaan. En toen zei God, weet je, ik geef jou Wilma. Ze is nog wel jong, maar dat is zo'n bloedmooie vrouw, dat is ze nog, dat was ze toen zeker. Nee, dat mag ik zo niet zeggen, dat was ze toen al en nu nog meer. Maar daar ben ik echt mijn hele leven gelukkig aan vast blijven zitten. En zij houdt van mij en ik van haar. En we hebben een gezin dat we mogen zegenen, waar we voor mogen bidden. En door Gods genade mag ik hier gewoon mijn zwakheid laten zien. Maar tegelijkertijd zeggen dat God ook tegen jou zegt wat hij tegen mij zei. Simon, ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. Satan, die wil je wel hebben, hoor. Die heeft je zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. En als Petrus hem verloochend heeft, laat Jezus hem niet in de steek. Maar dan kijkt hij hem aan. Wat zal dat voor een blik geweest zijn? Ken je dat, die blik? Wat zal dat geweest zijn? Dat Jezus hem aan, die ogen van Jezus, hè? Die ogen vol liefde. Niet verwijtend. Dat geloof ik nooit. Maar vol liefde. Die liefde die je doet wegsmelten. Die je denkt. Nou, zo kijkt hij jou ook aan vanavond. En als je eronder wegsmelt. Ja, dan nodigt hij je. Straks gaat hij met Petrus verder. En dan vraagt hij 3 keer hou je van me. Misschien vraagt hij dat aan jou ook 3 keer. Maar dan mag je ook weer zeggen door genade. U weet dat ik u lief heb. Al ben ik zwak. Al ben ik een zondaar. Al heb ik overtreden. U weet dat ik u lief heb. Nou, zo wil ik je vanavond opnieuw uitnodigen. Weet je, dat geldt voor ons allemaal. Voor mij ook. Preek ook naar mezelf, weet je. Ik heb die preek pas 2 dagen geleden ontdekt, hè. Maar ook voor mezelf. Heer, u weet dat ik u lief heb. Amen. Amen.